Wij openen Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 28. En we lezen vers 1 tot en met 10. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding gelijk wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hen zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u, lieden, gezegd. En haastelijk uitgegaan zijnde van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. Gemeente, de engel bij het graf die het woord neemt en zich richt tot de vrouwen, legt dan het paasnieuws uit en in het paasnieuws wat hij hen op het hart drukt, geeft hij bouwstenen voor dat leven wat onbevreesd kan leven voor God. Ze zijn bevreesd. Het helle licht van die hemelse heerlijkheid, wat die engel meeneemt, die zich vertoont aan hen, dat roept dus die vrees op. En in het antwoord daarop, die vrees, vanwege dat licht, geeft de engel dus bouwstenen voor een leven wat niet hoeft te vrezen daarvoor, sterker nog, wat alle reden heeft tot grote blijdschap. Want daar vertrekken ze mee. Nou, daar kijken we vanmiddag naar in de verkondiging als we stilstaan bij Matteüs 28, vers 5 en vers 6a. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En in de verkondiging zal ik dat woord niet gebruiken, opgestaan. Want dat veronderstelt dat Jezus het zelf doet. En in het Grieks staat hier een passieve vorm. En daarom vertaalt de HSV het met opgewekt. Want Vader doet het. Dat is hier in het Grieks aan de hand. En dat is ook een beetje jammer dat de Statenvertaling dat zo weergeeft. Want het gaat hier om een daad van de Vader. Hij wekt de zoon op. Kun je overal checken. Dus dat verzin ik niet. En daarom doet de HSV voor wat de Vader doet het woordje opwekken kiezen. En voor wat Jezus zelf doet, opstaan kiezen. En nu gaat het dus niet om wat Jezus zelf doet. Maar God, de Vader, hij wekt zijn zoon op de paasmorgen. Nou, drietal aandachtspunten om hierbij stil te staan. Allereerst vrees wel. Ja, dat woordje maar in de tekst en ook dat woordje antwoorden, dat veronderstelt een tegenstelling tussen die wachters daar en die vrouwen. Dus er moeten mensen vrezen en anderen niet. Dat is het tweede punt, vrees niet. Het zijn degenen die bij diegene horen als de vrouwen, de geredde zondaren. Vrees niet is dan het tweede punt. want die gekruisigd was. Dat is het eerste deel, de eerste bouwsteen voor het onbevreesde leven. En dan vervolgt hij in vers 6. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Dus vrees wel, vrees niet, om twee redenen. Het tweede punt is dan gekruisigd. Het derde punt is opgewekt. Dus dat is het paasevangelie van die engel aan de vrouw. Een gemeente, en ook de jonge vrienden jullie kennen dit bekende verhaal vast wel. De vrouwen zijn aan het begin van de morgen heel vroeg, het is nog maar net zondag, zijn ze op weg gegaan. Ze zijn er nu nog aan toe, zoals wij dat noemen tegenwoordig, rouwdragend. Zo zijn ze onderweg gegaan naar het graf met dat bekende voor genoeg van ons toch? Dat verlies in het hart van hun geliefde, want de Heer Jezus, hij is er niet meer. Dus daar gaan ze met een verbroken hart en verbrijzelde hoop onderweg naar het graf. En dat, de beweging naar het graf, is begonnen omdat ondanks dat Jezus gestorven is, is er nog steeds liefde voor Jezus in hun hart. Dat heeft hun in beweging gebracht en dat drijft hen nu naar het graf. Want ze willen Jezus uit liefde de laatste eer bewijzen. Ze willen rouwen, waarschijnlijk noemen ze dat tegenwoordig Shiva in het Jodendom. Dat dus balsemen, een prettige geur enzovoort. Nou, Matthäus beschrijft niet dat die dames specerijen bij hadden. Waarom? Matthäus wil de nadruk ergens anders op leggen. Het is zelfs zo dat Matthäus niet eens beschrijft hoeveel vrouwen er waren. In het vorige hoofdstuk waren het er meer. En dat weten we ook uit Marcus en Lucas. Maar hij noemt er maar twee. Waarom? In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dat doet hij voortdurend. In heel het evangelie altijd twee getuigen. Dus hier ook twee opstandingsgetuigen. En dat is natuurlijk typisch Joods. Dat typische Joodse, dat blijkt ook wel uit hoe Matthäus de tekenen die gepaard gaan met de opstanding beschrijft. Dat doet Matthäus alleen. Hij benoemt de ontzagwekkende details, die aardbeving en die engel op deze manier. In vers 2 en 3. Marcus doet dat niet. Waarom? Die schrijft aan heidenen. En heidenen zouden dat niet zo kunnen plaatsen als een typische Jood die vertrouwd is met zijn Bijbeltje. Matthäus schrijft aan Joden, dus benoemt hij de belangrijke details waar een Jood meteen van zou denken, hé, er zou een lampje gaan branden. Dus en zie, vertelt Matthäus, als die vrouwen in de buurt van het graf komen, gebeuren er ontzagwekkende details. Een grote aardbeving. De tweede inmiddels, dat was op Goede Vrijdag ook al zo. Nou, waar dacht een Jood dan aan? Weet u dat? Waar dacht een Jood aan bij die aardbeving op Goede Vrijdag? Heel eenvoudig dit, de eindtijd. Aardbevingen, dat waren voor een Jood de tekenen van de eindtijd. Dat was iets apocalyptisch. Dat kan je zien in Matthäus 24 en Joël 3 en nog zoveel andere teksten. Dus deze aardbeving betekent voor de Joden dat ze nu denken dat de eindtijd is aangebroken. En dat klopt, dat moet u ook denken. Iets van de werkelijkheid van het einde breekt op dit moment door in ons gevallen heden. In de context van Pasen moeten we aanvoelen dat Matthäus laat merken dat de eindopstanding die voor heel de mensheid wacht aan het einde van de tijd op dit moment al gebeurt. Inderdaad niet voor iedereen, voor de eersteling Jezus en die mensen die straks in Jeruzalem zullen verschijnen als voorbode, in de taal van de jongeren, als trailer, als sneak preview van wat er aan het einde zal komen van de tijd. Dat laat Matthäus zien door die aardbeving te benadrukken in de context van de opstanding. Zodat niemand hoeft te twijfelen. Wat er hier gebeurt, dit is al iets van het einde, dat zal aan het einde van de tijd volkomen zeker gebeuren. Niemand hoeft te twijfelen aan wat er dan gebeurt als de elementen zullen schudden en de doden uit de graven zullen komen. Maar Matthäus die laat ons aan iets indringenders denken met deze unieke details. Want hoe beschrijft Matthäus de engel? Anders als anders, hè? Alleen Matthäus beschrijft hem zo als een gedaante als een bliksem. En hij beschrijft het zo met het woordje want, dat die aardbeving en die bliksemde gestalte, dat die bij elkaar horen. Dat die alles met elkaar te maken hebben, want, zegt vers 2, ziet u dat? Het is alsof die bliksemde engel de beving van de aarde veroorzaakt met zijn neerdalen en de steen wegrollen. Nou, waar zou een Jood aan denken die zijn Bijbel goed kende? Bij deze combinatie bewust. Dus de grote aardbeving en dat bliksemlicht, die gestalte. En de engel des Heren, dat is ook zo'n begrip, hè? De engel des Heren, waar zouden we dus aan denken? Ken u uw Bijbeltje? Dan snappen we de evangelie eigenlijk niet eens. Maar dit wijst voor een Jood meteen op een godsverschijning. Een theofanie. Met een moeilijk woord. Moet gelijk vergeten. Een godsverschijning. Wat is dat? Wat er gebeurde op de Sinaï. Wat was daar? De aarde beefde. Er was bliksemschichten. En daar was ook de engel des Heren bij betrokken. Daar zou een Jood aan hebben gedacht. Hier gebeurt net zoiets belangrijks als op de Sinaï. Een drempelmoment in de heilsgeschiedenis. Dat gebeurt er nu. Een drempelmoment in de geschiedenis waarin God het heil bewerkt. Daarom beschrijft Matthäus die tekenen. Nou mag je aan nog iets denken. Want wat gebeurde er toen God voorbij ging aan Elia? Dat was ook een theofanie. Ook op een berg, niet toevallig. Dat is waarschijnlijk de Sinaï. Daar beeft ook weer de aarde. Net als hier. Matthäus wilde zijn lezers laten voelen. Hier gebeurt hetzelfde als God afdaalt op de Sinaï. Of voorbij trekt bij Elia. Hier komt God in zijn heerlijkheid naar de aarde. In deze tekenen. En het dreunt en dondert. Net als bij de Sinaï. En een bliksemflits. Nou ja, in een engel. Dus de heerlijkheid van de Heere daalt af. Dat zou een Jood hebben aangevoeld. Iets van de hemel komt met Pasen naar de aarde. Dat verband. Iets van de hemel komt naar de aarde. Nou, natuurlijk is dit veelbelovend. Het zou de moeite waard zijn om hier wat langer over na te denken. Maar vanmiddag doen we het heel kort. Feitelijk is dit tot troost voor de kinderen van God opgeschreven. Want dit is toekomstmuziek. Zo leest Hebreeën 12 ook deze geschiedenis. Hebreeën zegt het, nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. Aan het eind van de tijd, dit is de eindtijd al, nu, maar straks aan het eind voltooid. Nog één keer zal ik de aarde doen beven. En dan spoort Hebreeën aan, maar wij hebben iets wat niet zal bewegen. Ja, die anderen die storten in één met het universum zo in de eeuwige verdoemenis. Maar wij hebben een onwankelbaar koninkrijk ontvangen en laten we daarom aan de genade vasthouden. Dus absoluut is dit drempelmoment, toekomstmuziek voor een kind van God, wat de volle vereniging belooft. Die hier zomaar tussen de oogharen zo tegemoet schittert. Waar de heerlijkheid de intrek zal nemen op de aarde zoals Openbaring 21 laat zien. En zie, God zal wonen onder de mensen. Zijn tent is daar. Het eeuwige Immanuel. Want daar gaat Matthäus over. Het eeuwige Immanuel. Dat moeten we hier ons tegemoet zien schitteren. Dus zeker, hoop, toekomstmuziek. Dat waar een kind van God naartoe reist is onomkeerbaar, fundamenteel doorgebroken. Zo zeker als het hier zien. En dat belooft wat voor het nog niet dit alreeds. Maar goed, daar mag u over doormediteren, maar dat is een andere preek. Nu letten we even vanmiddag op de aanwezigen. Dus die tekenen van de eindtijd dreunen en onderschat het niet wat dat betekent. Dit zal gebeuren aan het eind, nog eens een keer. Als alle graven opengaan. Hemel en aarde zullen dan beven. En dan gebeurt er iets. Die wachters zijn zeer verschrikt en werden als doden. Goed lezen, waarom? Kijk maar goed. Uit vrees voor de engel. Weet u dat? Dus die bliksemende gestalte die die heerlijkheid van de hemel belichaamt. Die versterkt dat God nabij komt, die beangstigt de bewakers bij het graf. En dan zijn ze zo zeer verschrikt, dat is hetzelfde wortel als die aardbeving. Het is alsof heel hun bestaan voor God schudt. Zo. Dat is het effect van die heerlijkheid van de engel. En dat voor ruwe soldaten, die heel wat gewend waren. Dus jonge vrienden, niet stoer doen. Als deze stoere kerels het in hun broek doen, dan moet je vanmiddag echt op het randje van de bank zitten. En opletten. Maar nu is het zo dat die vrouwen ook schrikken. Die vrouwen, daar reageert de engel eigenlijk op met het woordje antwoorden in vers 5. Zo staat het er, hè? Hij antwoordde. En dat is een reactie op een vraag. Maar er wordt niks gezegd. Kijk maar, wat zeggen die vrouwen? Niks. Wat doet die engel? Hij reageert hier op onuitgesproken vrees. Die leeft bij de vrouwen. Dus die schrikken ook, net als die bewakers. De engel beantwoordt de angst van deze vrouwen. En hij stelt ze gerust. Waarom? Dat moet van God. Want zijn hemelbode doet niet zijn eigen opdracht. Dat moet van God. Ze moeten vanmiddag rustig worden, die kinderen van God. Ondertussen moet hij van God ook een bedreiging laten voelen richting die wachters. Kijk maar goed. Het Grieks laat het voelen dat alleen die vrouwen niet hoeven te vrezen. Er staat heel nadrukkelijk, vreest gij lieden, jullie in tegenstelling tot die wachters, jullie niet, die wachters wel, zie je het? Het woordje maar, doe in het Grieks precies hetzelfde, maar, dus die wachters die moeten inderdaad zo zich nog steeds blijven doodschrikken. Zo staat dat er ongeveer. En die vrouwen, die moeten ophouden met vrees, ziet u dat? Maar, en dat antwoordende, gij lieden, en de rest wel. Dus uitsluitend krijgen de vrouwen de geruststelling op basis van het goede nieuws uit de hemel. De engel laat het goed merken dat Pasen dus niet voor iedereen goed nieuws is, in zekere zin. Het is het wel, maar kijk uit. Alleen degene die aan de kant van de Heer Jezus staan, net als deze vrouwen, alleen de geredde zondaren, die krijgen de boodschap niet te vrezen. Dus degene die, net als die vrouwen, alles op hebben met Jezus. Alles. Nou, hoe is dat vanmiddag? Bij u en bij mij. Want anders hebben we wat te vrezen. De boodschap van de engel uit de hemel trekt zo vanmiddag een streep dwars door de gemeente. Een streep tussen degene die van harte aan Jezus verbonden zijn. Degene die Jezus hebben leren kennen voor zichzelf als gekruisigde. Degene die weten dat hij hun schuld overnemende borg is. Dat wisten die vrouwen wel. Maar het wordt zo duidelijk natuurlijk, ze moeten het goede nieuws nog horen. Maar dat was hun Jezus ten voeten uit. Hun hadden een levende relatie met Jezus. En u en ik. Alleen die bij Jezus horen vanmiddag hoeven niet bevreesd te zijn. En ik verkondig u, als u niet gered bent, dan zegt die hemelbode letterlijk, die wel, u niet. U hebt alle reden om bevreesd te zijn. Alle reden. U leeft nog voor eigen rekening. En dat wat er gebeurde op Goede Vrijdag aan de Heer Jezus zelf, dat is uw toekomst. Als de aarde aan het slot nog één keer zal beven, de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dus Pasen zegt eerlijk, iedereen de rust op die niet geborgen is in het werk van Christus. En wilt die aardbeving je vanmiddag wakker schudden. Wakker schudden. Natuurlijk niet. Kijk, de schrik wordt u niet op het hart gebonden in Gods naam, hè, door die engel. Zodat u zou wegvluchten bij God vandaan. Dat is het wonder natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. De schrik wordt u op het hart gebonden, zodat u met dat waarmee u nooit voor God kan bestaan, uw gewetensnood, uw schuld bij God, met dat zou vluchten naar de levende. Dat is de bedoeling. Kijk, die dreiging die moet ons vanmiddag niet op onszelf werpen, alsof u er zelf wat aan kan veranderen en alsof er zelf dan wat goed is te maken aan uw kant. De schrik wordt u op het hart gebonden, zodat u uitgedreven zou worden naar de levende, die vanmiddag goedertierenlijk zijn dienaar schenkt, omdat er vergeving is voor wie maar wil. Omdat er genoeg bloed is gestort. Omdat hij de zaligmaker is die zalig maakt en zijn naam waar maakt. Dus dat is de bedoeling. Dat u begint na te denken. Wat als straks die aarde beeft en de volle heerlijkheid uit de hemel over mijn leven valt. Waar ben ik dan? Om met uw zondepak naar Jezus toe te vluchten. En wil hij dan ontvangen? Nou, één verzekering. We weten dat Jezus straks zijn discipelen erop uitstuurt naar wat voor mensen. Dat waren de moordenaars, hè, die hem aan het kruis hadden genageld op de Pinksterdag. Daar houdt hij van. Van die moordenaars. Dat heb ik u wel eens verteld. Dat voorbeeld van die hen en die kiekens. Die moederkip en de kuikens. Die moederkip heeft geen hekel aan de kuikens. En zo huilde Jezus over die moordenaars. En zei, ook kon ik jullie maar onder mijn vleugels laten schuilen. Nou, op Pinksteren zie je dat feit. Wordt werkelijkheid. Die liefde tot de allergrootste vijanden. Alwij zien een Paulus. Die liefde is er. En die liefde is bereid. Alles te veranderen. Alles te vernieuwen. Alles te vergeven. Dus daar is die bedreiging voor bedoeld vanmiddag. Om naar die liefde toe te vluchten. En wie daar naartoe vlucht, die wordt niet uitgeworpen. Heb je dat ooit gezien, dat Jezus iemand wegstuurde? Die zal de eerste zijn. Nee. Dan gaan we naar het volgende punt. Maar niet vergeten. Vrees wel. Vrees niet. Want, verklaring, onderbouwing, die gekruisigd was. Dat is even nu het tweede punt. Dus voor die engel die de heerlijkheid van de hemel weerspiegelt in die bliksemde gestalte en in dat apocalyptische teken van de eindtijd van de aardbeving, die de vrouwen de schrik op het hart jaagt, en net zo goed een gelovige die een beetje een geweten heeft en gelooft dat de oordeelsdag nadert, die moeten even gaan nadenken vanmiddag. Want in opdracht van de hemel verklaart de engel in Gods naam dit bevel. Laten jullie ophouden met vrezen, zo staat het er. Dat moet. En dan is dit de onderbouwing. Er zijn goede redenen voor, want twee onderdelen. Jezus die jullie zoeken, die gekruisigd was, hij is hier niet. Want hij is opgewekt, dat is de kern. De gekruisigde is opgewekt, de gekruisigde is opgewekt. Nou, als u dat meeneemt, heb je de hele preek samengevat. Dat gaan we dan nu verder uitpakken. Eerst dat gekruisigde en het volgende punt, opgewekt. Dus eerst dat gekruisigde. Want zo ongeveer elke uitleggergemeente reageert op dat opvallende woordje die gekruisigd was. Het staat in een opvallende werkwoordstijd. Je hebt in het Grieks heb je verschillende voltooide tijdsvormen. Er zijn er meer. Nou, dit is dan het perfecte en dat moet u gelijk vergeten. Maar deze voltooide tijd wil dit zeggen. Dat is belangrijk. De handeling is afgelopen. Maar de gevolgen die duren nog voort tot in het heden. Ja? De handeling is afgesloten. Maar de gevolgen duren nog voort tot en met het heden. Dat wil de voltooide tijd hier benadrukken. De opgestane Jezus is voortdurend in de hoedanigheid van de gekruisigde. Of als ik het even in andere woorden zeg, als Jezus wordt opgewekt, betekent dat niet dat hij ermee ophoudt de gekruisigde te zijn. Hij is de gekruisigde gebleven. De opwekking maakt het niet ongedaan dat gekruisigd zijn. Juist niet. Nou, even versimpeld voor onze jonge vrienden, dan heb je er een beeld bij. Misschien helpt dat. Jonge vrienden, als ik op vakantie ga, dan draag ik geen zwart pak. En ik scheer me ook niet. En nou, ik doe andere kleren aan en zo doe ik dat op vakantie. Nou, als je mij dan tegen zou komen op de Veluwe, in een zandkleurige broek en een blauw t-shirt, doe mijn haar niet eens. Wat zeg je dan? Dan zeg je, hé, dat is de dominee. Dat is dominee Rijzijk. Hij ziet er compleet anders uit. Maar hij is de dominee. Hij blijft de dominee, welke kleren hij ook aantrekt. En hoe hij zich ook verzorgt. Dat wil het Grieks onderstrepen hier. Jezus is helemaal anders na de opstanding. Helemaal. Hij ziet er anders uit. Net als de dominee op vakantie er anders uitziet. Alleen, hij blijft wie hij was. Al heeft hij niet zwarte pak aan. Bij de Heer Jezus, al hangt hij niet meer aan het kruis. Dat is wel wie hij is. De gekruisigde is degene die leeft. De opgestane leeft permanent voort als de gekruisigde. Zoals ik de dominee blijf op vakantie. Nou, om die reden schrijft Paulus ook zo over de Heer Jezus. Omdat dit de Heer Jezus is, op dit moment. Hij zegt in 1 Korinthe 2, dit. Ik heb niets anders mij voorgenomen onder u te willen weten dan dit. Jezus Christus. En wat zegt hij dan? Die gekruisigd. Hetzelfde. Hij bedoelt niet een dode Jezus die op Goede Vrijdag dood bleef. Maar hij bedoelt de levende die op dit moment nog steeds de gekruisigde is. Daar wilde Paulus het over hebben met de Korintiërs. En dat is ook wat Jezus op dit moment definieert. Dat is wat Jezus voor bestaan bestempelt. Zo krachtig dat we in Openbaring 5 zien dat de opgestaande die daar vereerd wordt en nog steeds uitziet als de gekruisigde. Weet u het nog? Het lam staande als geslacht. Geslacht, Goede Vrijdag. Hij staat opgewekt als een lam. Hij leeft, maar je ziet nog steeds dat hij geslacht is. Dus even opnieuw het punt. Plaatje heb je dan helder voor ogen. Lam staan als geslacht. Dit punt. Jezus leeft voort in heerlijkheid op dit moment. Hoe? In de hoedanigheid van de gekruisigde. Als de gekruisigde. Net als de dominee op vakantie de dominee blijft. De gekruisigde. Heb je hem helder? Dan gaan we ons afvragen wat dit betekent. Voor onszelf. Maar laten we eerst dan onszelf eens de vraag stellen. Om een beetje bij onszelf te blijven. Is dat ook hoe u over de Heer Jezus denkt? Heel eenvoudig. Is dat als u uw gedachten laat gaan over wie de Heer Jezus is voor u? Denkt u dan aan hem als de gekruisigde? Om uw overtredingen verwond. Om uw ongerechtigheden verbrijzeld en die daardoor voor eeuwig getekend is door de schuld en de straf van uw zonde. Want dat betekent dat alles te maken met u, uw schuld. Is dat hoe u denkt over Jezus, wie hij is voor u? Thomas die ziet straks letterlijk de littekens aan de handen en de zij van Jezus, hè? En iedereen die de verschijning van de Heer Jezus heeft leren lief krijgen, zal ooit, net als Thomas, die littekens zien en aanraken. Iedereen die gered is, zal Jezus wonden zien, veroorzaakt door zijn en haar zonde. Voor eeuwen. In de hemel wordt dit lied gezongen. U bent geslacht. Dat is overduidelijk mijn schuld. En u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Eeuwige genade. Uit elke stam, taal en natie. Dus als we Jezus zien van aangezicht tot aangezicht, zal u hem aantreffen in de hoedanigheid als de gekruisigde. Getekend door uw zonde. Voor eeuwig. Dat wilde Jezus uit liefde. Is dat hoe u over Jezus denkt? Is dat waar u naar verlangt? Om hem net als Thomas aan te raken en te zien. In heerlijkheid geprezen. Maar, nu als tweede. Ook nu. Voor nu. Heeft deze identiteit van Jezus gevolgen. Want hoe denkt u dat dan een zondaar de Heer Jezus zal leren kennen? U kan u het antwoord meteen raden. Dat kan maar op één manier. Al leeft hij 1000 keer als de opgestaande. We leren hem kennen als de gekruisigde. Dat is ook hoe Paulus de wereld overging. Jezus leefde, maar hij preekte Christus, de gekruisigde. Niet een dode, maar wel een levende gekruisigde. Daar heb je het weer. Maar het antwoord is, zo leren zondaren de Heer Jezus kennen. Als u wil weten of u gered bent, dan moet u uzelf dat afvragen. Of u hem aan het kruis in uw oordeel, in uw schuld, in uw vloek zo hebt nodig gekregen. Om op goede voet te komen met God en van uw zondepak verlost te worden. Niemand zal buiten deze gekruisigde om Jezus leren kennen, gaan vertrouwen en omhelzen. Dan als de gekruisigde. Begrijp u dat? verloren zondaren met een ontwaakt geweten krijgen juist behoefte aan de gekruisigde. En als u hem zo hebt liefgekregen, dan heb u de goede Jezus leren liefkrijgen. Maar heb u dat helder voor uzelf? Is dat gebeurd, dat wonder, dat de Heer Jezus als de gekruisigde die leeft, betekenis kreeg voor uzelf? Voor uw schuld bij God. Zo openbaart hij zich in het evangelie. Paulus spreekt de Christus te gekruisigd. Maar dat is niet alleen zo in het begin. Dat Christus, de gekruisigde die leeft, het voorwerp is van het geloof. Dat is ook zo na ontvangen genade en het geloofsleven zo. Dat is gericht op de levende die gekruisigd was, die hoedanigheid. Paulus zegt dat bijvoorbeeld in Galaten 2 vers 20. Sinds mijn geestelijke sterfdag leef ik in het vlees, dat is het lichaam, door het geloof in de Zoon van God, niet een dode, een levende. Oké, ik leef door het geloof in de Zoon van God en dan komt het. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. De gekruisigde. Daar leeft Paulus bij. NGB 21 zegt daarom heel mooi, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Let op, tegenwoordige tijd. Kennelijk is dat geestelijk leven. Wij vinden vertroosting in zijn wonden. En bij gevolg hebben we niet van noden enig ander middel te zoeken of ons te versieren om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande. Eenmaal geschied. Mooi. Nou, die in het Grieks de voltooide tijd die gekruisigd was, wil daarbij bepalen, kind van God. De handeling is afgelopen, maar het heeft gevolgen met effect tot de dag van vandaag. Om het maar zo te zeggen, de wonden zijn altijd vers, zijn altijd levend, zijn altijd genoegzaam. Tot verzoening. Geldt ook voor een verloren zondaar vanmiddag. Het bloed is nog even krachtig, reddend, als Goede Vrijdag. Effectief tot de dag van vandaag. Nou, prachtig. Oké, nu gaan we weer terug naar die vrouwen. Die krijgen de boodschap. Niet bang zijn, dat mag zelfs niet, is het bevel. Want, reden. Die gekruisigd was. Waarom helpt dat voor een onbevreesd leven? Precies daarom. Omdat Goede Vrijdag voltooid is, maar de effecten tot de dag van vandaag voortduren. Dus het heeft verzoenende gevolgen tot de dag van vandaag. Alle schuld bedekt het. Alle zondesmet reinigt het van. Zo staat het er. Prachtig. Als u er een beeld bij wil hebben, ik ben een beetje een beelddenker. Dan moet je gewoon bij het strand moet je maar een steen pakken. Klets hem in het water. Dat is Goede Vrijdag. En dan heeft dat effect, dan zie je die water rimpelen. Dan heeft dat effect tot de dag van vandaag. Ja, als die golf van het kruis over je leven komt, is alles weg. Wij vinden allerlei vertroosting tegenwoordige tijd in zijn wonden. Dus dat is die gekruisigd was met blijvende gevolgen. Oké? Dan gaan we verder, maar ik vat het nog één keer samen. De opgestane is dus de gekruisigde gebleven. Net als ik de dominee blijf in vakantiekleren. En nooit is in het geloofsleven dat kruis dus een gepasseerd station. Tot en met de hemel toe zal u wonden blijven zien. Het lam staan als geslacht. En als tweede de steen in het water. Tot de dag van vandaag komen die golven nog over het leven van zondaren. Effect. Alles reinigend. Effectief. Dat is het eerste ingrediënt voor een onbevreesd leven. Voor Gods heilig aangezicht. Gaan we nu naar het tweede ingrediënt. Het laatste punt. U hoeft niet bevreesd te zijn, want kruis is hier niet opgewekt. Opgewekt. Nou, dat mogen ze zien. Steen van het graf. Ze moeten kijken. En dan zien ze het graf is leeg. Jezus leeft. Jezus is niet verleden tijd, eeuwig, tegenwoordige tijd. Waarom? Vadersdaad. Vadersdaad. Het staat in een goddelijk passivum. Dat betekent dat God de Vader dat deed. Dat woordje opgestaan is dan opgewekt. Het is zijn kracht die Jezus tussen de doden opwekte. Nou, wat betekent dat voor het onbevreesde leven volgens heilig aangezicht? Het tweede. Minimaal dit, hè. En vergeet dit alsjeblieft nooit meer. Er kan niks belangrijker zijn voor de zekerheid van het geloof dan dit. Dus vergeet dit nooit meer. Wat betekent dat? Nou, als eerste dat God de Vader volkomen tevreden is met het reddingswerk van zijn Zoon op Goede Vrijdag. Door Jezus op te wekken, zegt God de Vader, ik ben tevreden over dat werk van de Heer Jezus wat hij in Gethsemane moest aanvaarden. Dat leegdrinken van die vreselijke beker van Gods toorn over de zonde. En hij zegt, God op de paasmorgen, dat is voldaan. Denk bijvoorbeeld ook aan die woorden die Jezus uitsprak, dat hij alles moest doen om de schriften te vervullen. Op de paasmorgen, zegt God de Vader, alle schriften zijn vervuld. Jezus zei bij zijn doop, de gerechtigheid moet vervuld worden. Dat is gebeurd. Jezus zei tegen zijn discipelen in Matthäus 20, ik moet mijn ziel geven als losprijs vervelen. Vader is tevreden. Hij staat er helemaal achter. Het is genoeg. Het is volkomen. Aan de andere kant was er natuurlijk ook allerlei beschuldiging aan de kant van Sanhedrin en Pilatus. Maar wat gebeurde er? Er komt die vrouw van Pilatus en die vertelde, deze man is rechtvaardig, heb er niet te veel mee te doen. Daar zet God de Vader zijn handtekening onder op de paasmorgen. Jezus is rechtvaardig. Alle beschuldigingen blijken ongegrond verklaard op dit moment. Jezus' leven keurt Vader helemaal goed als zuiver, heilig en smetteloos. Jezus treft geen blaam, opgewekt. Op grond van deze werkelijkheid klinkt het evangelie, wees niet bevreesd. Dat mag niet meer, kind van God. Leef onbevreesd. Waarom? Wie deelt in dit reddingswerk van Jezus? De twee kanten van de medaille. Die schuld wegdragende dood op Goede Vrijdag, de gekruisigde. En Jezus' zondeloze leven, wat hier rechtvaardig verklaard wordt, wat goedgekeurd wordt. Die heeft toch niets meer te vrezen? Dat is toch onbestaanbaar? Als je daarin deel het onberispelijke leven en alle schuld met straf is weggedraagd in het kruis, waar zou een kind van God dan nog bevreesd over moeten zijn? Het is zelfs zo dat iedere aanklacht in het geweten beschouwd moet worden als ongegrond, want Jezus heeft voldaan. En iedere aanklacht, je leeft niet recht genoeg, ongegrond, want Jezus heeft recht gedeeld. Ja, waar moet je dan nog bang voor zijn? Je hebt het hele leven goed geleefd. En in de dood is alles weg en begraven en verdwenen voor God. Wees niet bevreesd, want gekruisigd, opgewekt. Ziet u het? Nou, om u te brengen vanmiddag op die rots van zekerheid, wil ik dat u even in gedachten met me meegaat naar het graf. Daar verschijnt die bliksemende gestalte, hè? Dus daar staat u in dat felle licht, net als die vrouwen daar. Ook jullie jonge vrienden in gedachten erbij gaan staan. Zie je het felle licht? De aarde heeft net gebeefd. Als je een klein beetje een geweten hebt en je vergelijkt je met dat felle licht, dan schrik je een hoedje als onheilige voor dit heilige uit de hemel. Alle reden tot vrees, toch? Iedereen. Iedereen hier in dit gebouw. Een beetje een geweten hebben. Moet je niet stoer doen, die soldaten deden dat ook niet, hè? Het is echt. Het licht. Nou, dan gaan we er vanmiddag nog een schepje bovenop doen. Dan gaan we niet alleen in gedachten in dat licht staan en ons vergelijken met dat licht. Dan moet u in gedachten naar de bron gaan van dat heerlijke licht wat die engel bekleedt. De bron. Die nog veel schrik aanjagender is voor iedereen. Dus ga eens in gedachten aan de volheid van majesteit, heerlijkheid en glorie en heiligheid. En ga ervoor staan en vergelijk. De engelen daar in de hemel, die serafiem, die doen twee vleugels voor hun ogen, voor het helle licht. En ze roepen heilig, heilig, heilig. En de deze vanaf Jesaja 11 tot en met Openbaring. Heilig, heilig en nog. Laat dat alles doordringende licht eens in gedachten goed over je leven vallen. Denkend aan die engelen die niet eens durven te kijken. En stel uzelf eenvoudig de vraag. Hoe weet ik zeker dat deze vol heilige, heerlijke majesteit mijn leven zal goedkeuren? Want daar komt u te staan. Allemaal. Dat was nog maar het uiterste van die engel, waardoor die soldaten zich doodschrikten. Daar kom u voor te staan. U ook, kind van God. En welke zekerheid heb u nu dat die vol heerlijke die in een ontoegankelijk licht woont, u zal verwelkomen bij hemzelf? Zou de allerbelangrijkste vraag in uw leven moeten zijn. Maar denk na. Want Pasen is alleen het antwoord daarop. Wie zich vergelijkt met dat hemelse licht, de bron ervan, die laat het vanmiddag na om te grijpen naar iets van zichzelf. Als u dat doet, dan kan je net zo goed, is dat, nou, ik ga dat netjes zeggen, dat is heel dom. Dan zeg ik het maar netjes, dat is echt gevaarlijk. Wat doe je? De engelen bedekken hun ogen. Wil u iets aangrijpen van uzelf? Dat onbevlekte, dat struikelende, onheilige. Maar ben u nog zo goed bezig? U bent nooit goed genoeg bezig voor God geweest, geen dag. Dus dat doet u vanmiddag niet. U laat alles van uzelf los in vergelijking met dat licht. U wil niet geestelijk zelfmoord plegen. Want dat is het. Nou ja, waar moeten we dan aan grijpen in dat helle licht waar we allemaal komen? Moet ik grijpen naar mijn geloof? Want ik ben zo goed gelovig, dominee, ik ook. Nee, goed gelovig. Maar dat geloof gaat me niet helpen. Dat is ook grijpen naar een stroomhalmpje. Want wat is er met dat geloof? Dat is zwak. En dat is wankelend. En ik heb zoveel twijfels. Niet volkomen. Het is maar een middel. Dus ik kan me ook niet vasthouden aan het geloof daar. Nou, er zijn er misschien nog die zeggen, ja, ik heb een hele bijzondere ervaring gehad. Een droom of ik had zoveel emoties. Fantastisch, ik had mezelf niet meer in de hand. Nou, wil u dat aan God laten zien? Die emoties of die bijzondere ervaring of die droom? In dat helle licht? Ook niet. Dus wat in de wereld, gemeente, ik smeek het u. Wat in de wereld, in dat bliksemend helle licht, wil u God laten zien? Wil u uzelf aan vasthouden om straks verwelkomd te worden en Gods goedkeuring te hebben? Wat? Engelen schrikken zich suf en Gods volk weet ook geen raad. Of de bewakers schrikken zich een hoedje. Begrijp u nu het antwoord wat die engel geeft in Gods naam uit de hemel? In opdracht van God wijst hij op de enige grond die iedere dag voor de grootste zondaar absoluut zeker is. Van voor Gods goedkeuring over je hele bestaan. En die grond is, want Jezus die gekruisigd was, hij is opgewekt door de Vader. Dat is het enige waarmee iemand voor God onbevreesd kan verschijnen in het helle licht. En dat geldt iedere dag in het klein als we bidden tot hem naderen. Het enige fundament voor een onbevreesd leven, voor de bron van die bliksemlichtige witte gestalte, is 1. De schuld wegdragende dood, zodat er geen aanleiding is in uw leven om te oordelen en te toornen. Alle beschuldigingen houden dan geen grond meer. Het handschrift is uitgewist aan het kruis. Dus de dood. En 2. De andere kant van de medaille. Dat volkomen heilige gave leven van Jezus. Wat Vader goedkeurde toen hij hem opwekte uit de dood. Als er maar 1 misstap was geweest in Jezus' leven, had Vader hem dood laten liggen in het graf. Maar hij wekte hem op. Dat is de rots waar de engel op wijst. Dat is het fundament voor het geloofsleven van iedere dag. Dat is de enige uitgangspunt, de enige basis voor een angstvrij leven in het licht van Gods heiligheid. Begrijp je dat? En dat is ook de enige reden waarom God goedkeuring zou uitspreken over uw onheilige, met zonde bevlekte bestaan. Om Jezus wil, dat alleen. Nu, iedereen die daar zijn vertrouwen op stelt, op de enige grond die voor God kan bestaan en zijn goedkeuring heeft, met de handtekening erbij, het is voldaan, goedgekeurd. Iedereen die daarop vertrouwt, gekruisigd en opgewekt, hoeft niet meer te vrezen voor de dood en het graf. Hoeft niet meer te vrezen voor Gods toren over de dagelijkse struikelingen die u aankleven. Hoeft niet meer te vrezen voor dat vlees wat altijd verknocht is aan de zonde en de gevolgen ervan. Hoeft niet meer te vrezen voor het vonnis van God en het weggestuurd worden van voor zijn aangezicht. Als u begrepen bent in Jezus, zoals deze vrouw. U mag niet bevreesd zijn, is het bevel van die boodschapper van God. Als u deelt in die vaste grond en de enige. Nu zegt iemand, ja maar Rijsdijk, ik ben goed in begrijpend lezen. Er staat nog vrees in vers 8. Er staat nog vrees, zie je wel, Gods kinderen blijven bang. Niet te snel. Als eerste staat er grote blijdschap, dus dat was ietsje groter dan vrees. Er staat niet grote vrees, de grote blijdschap. Dus dat was meer. Wat deze vrees is, is wat een kind van God ook wel kent als de hemel heel dichtbij is. Dan is er diep ontzag, hoog respect voor onze Vader in de hemel. Dat is er gaande. Maar dit is geen angst meer. Daarom was er grote blijdschap. Begrijp je nu waarom, kind van God, er reden is tot blijdschap voor iedere dag? Niet met zo'n flauwe opgeplakte glimlach, maar echte vreugde, blijdschap. Dat kan. Zelfs als het licht van die hemelse heerlijkheid van die engel over je leven valt. Zelfs als de goddelijke majesteit zelf bedreigend aan het eind van uw leven het licht over uw leven laat vallen. De goddelijke majesteit zal niets vinden wat tegen u zal getuigen en u buiten de hemel zal sluiten. Want dat is afgerekend op Goede Vrijdag. Hij zal alleen maar dat aantreffen wat zijn volkomen goedkeuring heeft, waar hij volledig tevreden mee is. Dat leven van Jezus, wat hij aanvaarde op de paasmorgen. Begrijp je nu een beetje het paasevangelie? Stop met dat mooie lied dan. Daar juicht een toon, ja, reken maar. Daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Het heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. En dan komt het opwekken. Hij steeg uit het graf door vaders kracht. Daar ligt de zekerheid. De volmaakte zekerheid. Want hij is God bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Die vreest voor dood en helle niet. Nou goed, we moeten geloof ik een beetje gaan afronden. Dan nog een vraag aan ons allemaal. Er staat gemeente, hij is opgewekt. Hij is opgewekt. Met andere woorden, Vader neemt genoegen met wat er is gebeurd in Jezus' leven en wat er is voldaan in Jezus' dood. Neem u er nou ook genoegen mee? Dat is eigenlijk alles. Mag een heel verhaal van maken hoor. Zonde pak op je nek. Schuld bij God. Geen raad weten met je zonde. Maar dit is de zaak. Kijk, ik heb een autogordel in de auto. En u wellicht ook. En ik denk dat iedereen wel de overtuiging heeft dat die veiligheidsgordels levens redden en zo. Als u die gordel niet aandoet en u knalt volom tegen een boom, helpt die overtuiging u dan? U zal uit de ruit geslingerd worden. Een overtuiging over de betekenis van Pasen is niet genoeg. We moeten de veiligheidsgordel aandoen. Want straks botsen we tegen de onmetelijke heiligheid van God op met ons leven. En niemand maakt een schijn van kan. Dus wat moet u doen? U moet deze vraag ter harte nemen. God de Vader stelt zich volkomen tevreden met dat wat er is gedaan door Jezus Christus. Stelt u uzelf er tevreden mee in goed vertrouwen op hem voor tijd en eeuwigheid naar lichaam en ziel. En laat u het echt alleen van hem afhangen. Dat is geloof. Natuurlijk betekent dat als u amen zegt op dit genadig voorstel, dat u alles van uzelf overboord gooit. Natuurlijk betekent dat dat u alle bezwaren en tegenstribbelen opgeeft. Natuurlijk betekent dit dat u de zonde waar u van verlost wil worden afzweert, dat u schuld erkent. Allemaal waar. Maar dit is de kern. Vader stelt zich tevreden met dat wat alleen mij kan redden. En ik stel me er ook tevreden mee. Dat is de daad van het geloof. Genoegen nemen met wat voor God eeuwig goed genoeg is. Genoegzaam. De grootste zondaar. Nou, nog makkelijker dan. Vader zet zijn handtekening eronder. En u. En ik. Om alleen door Jezus Christus dood en opstanding recht voor hem te staan. Nog makkelijker? Nou, zeg je dankjewel. Als God zegt, dit is genoeg voor u. Er zei iemand onder evangeliseren, een kennis van me, die zei tegen iemand, God vindt het oké. Vind jij het ook oké? Zoiets zei Owe ook, als u een zware dominee wil horen. Dat is de zaak. Dus wat is uw antwoord in het felle licht van die bliksemende gestalte en dat vreselijke apocalyptische teken van het einde? Dat de doden zal opwekken, inclusief uzelf. Die zich vasthoudt aan dat waar Vader volledig genoegen mee neemt en dat alleen vanmiddag. Wie moet dit vonnis in zijn geweten laten klinken en zingen en alle stemmen moeten zwijgen? Wees niet bevreesd. Heb grote blijdschap. Want nu de Heer is opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Amen.